Dan gaan we naar de vergadering van de gemeenteraad van 11 mei 2020. Waar dat als eerste punt ook de goedkeuring van het verslag op staat van de gemeenteraadszitting van 2 maart 2020. Waren daar nog vragen of opmerkingen? Goed, dan gaan we naar het tweede punt op de agenda. Dat is de bekrachtiging van de politieverordening omtrent de maatregel tijdens de federale fase COVID-19. Dat is deze virtuele zitting van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De goedkeuring daarvan. Waarom? We hebben dan nu tijd, terwijl hebben wij dat via burgemeestersbeslissing gedaan, die dat we nu laten bekrachtigen door de gemeenteraad. Ik weet niet dat daar vragen of opmerkingen bij zijn. Ik kan hier al wel meegeven dat voor zover dat het mogelijk is, en we zullen daar proberen alles aan te doen, om er zijn ondertussen al op verschillende plaatsen digitale gemeenteraden en OCMW-raden gepasseerd. Als er nu één vergadering is, en ik weet ook wel de mogelijkheden van Teams en van Zoom en dergelijke meer, ik zit elke week momenteel in tientallen van dat soort vergaderingen, maar voor een gemeenteraad denk ik dat we toch moeten gaan proberen om die zo snel mogelijk terug fysiek te laten doorgaan, zodat iedereen daar op een normale manier kan deelnemen. En daar zijn we nu aan het bekijken om volgende keer toch al te proberen, als het afhankelijk van uiteraard de maatregelen die opgelegd worden van hoger hand, van die proberen fysiek te organiseren met redelijk veel mogelijkheid van social distancing, bijvoorbeeld in het kapelletje of in het gok, om daar die vergadering te laten doorgaan. Waarom is dat voor deze gemeenteraad nog niet gebeurd? Omdat we, ja, je kent ook de situatie dat we overgang IT en dergelijke meer hebben, de geluidsopname die daar moet gebeuren en die installatie overbrengen naar het gok of naar het kapelletje is op dit ogenblik nog niet evident. Maar de bedoeling is wel om eigenlijk alle gemeenteraadsleden zoveel mogelijk terug te gaan betrekken in een fysieke vergadering met alle veiligheidsmaatregelen van dien. Hugo, ik neem aan dat dat voor u een beetje een tegenvaller zal zijn. Dat we niet zomaar op deze digitaal elan blijven verder gaan, niet?
Ja, dat is wel een serieuze tegenvaller, Stijn. Trouwens, de datum van juni blijft hier voorlopig behouden.
Gaan we zo rap mogelijk rondcommuniceren, want er verandert zoveel momenteel. En het kan zijn, zou perfect mogelijk kunnen zijn, dat we proberen om in juni, als dat nodig is, afhankelijk van hoe we de verdere werking hier kunnen organiseren, van er dan eventueel 2 te organiseren in juni, om dan te spreiden over 2 gemeenteraden, om niet 1 overbeladen te hebben. Maar hangt er een beetje vanaf hoe snel dat we de heropstart en de interne werking terug op een zo normaal mogelijke manier kunnen laten doorgaan. En dan kan dat allemaal samenvallen. Goed. Kunnen we deze punt dan goedkeuren zoals het voorligt?
Ja, Stijn vanuit GBL zou ook wel willen zeggen dat wij ook een beetje teleurgesteld zijn dat de gemeenteraad niet voor alle raadsleden is. We begrijpen wel dat er moeilijkheden zijn met ons IT'er, maar ik denk dat technisch wel mogelijk had geweest om dit ook met 19 te doen. Maar oké, het is nu zo. We zijn zeker blij dat hem doorgaat, dat we terug dit platform van informatie ter beschikking hebben.
Nu, Gert, wat dat betreft, die vraag was ook op voorhand gesteld. Hè, dus daar is duidelijk een vraag van, als jullie liever hebben dat we het met 19 mensen doen, bestaat die mogelijkheid, dan gaan we nu ook al naar een oplossing proberen te zoeken richting een fysieke. Maar het is omdat er door alle fracties eigenlijk aangegeven was van, nee, we doen dat nu zo, rekening houdende met de situatie van IT en dergelijke meer, en die overgangsfase daar, dat we voor deze minimale bezetting gekozen hebben om te zorgen dat er zo weinig mogelijk problemen kunnen gaan. Maar nogmaals, ik denk dat we dat de laatste 1,5 jaar ook al wel bewezen hebben, dat we er alles proberen aan te doen om zo open mogelijk die gemeenteraad te doen. En dat liefst ook zelfs kan, dat er op een veilige manier publiek aanwezig kan zijn, dat kan. Dus we zullen daar alles in het werk stellen om dat zo open mogelijk te organiseren de volgende keer. Goed?
Moest het volgende keer niet publiek kunnen, dan hoop ik wel dat we het wel virtueel kunnen, maar dan ook met 19.
Dat zullen wij de komende weken bekijken samen met IT, maar die mogelijkheid hadden we nog niet op het ogenblik dat we de agenda uitsturen, dus we zullen daar zeker mee opnemen dan. Maar nogmaals, mijn voorkeur persoonlijk gaat erover naar de fysieke gaan van zo snel mogelijk als dat kan. Goed?
Oké, dank u wel.
Dan keuren we dus dat goed, dus die bekrachtiging is dan een feit. Dan gaan we naar punt 3, dat is de kaderovereenkomst die dat met Fluvius moet afgesloten worden door de fusie van de Jannes en Infrax Die kaderovereenkomst bepaalt gewoon eigenlijk dat is een soort raamcontract. Als wij aparte en kleinere overeenkomsten willen gaan sluiten met Fluvius van consultancy of wat dan ook, dan moeten we eigenlijk altijd die basisovereenkomst hebben. Die basisovereenkomst verbindt ons eigenlijk tot niks. Het is eigenlijk letterlijk de basis om de volgende overeenkomst te kunnen sluiten als die zich aanbieden. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij waren. Kunnen we dat dan zo goedkeuren? Dank u wel. Dan punt 4 is de wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. We hebben dat daar straks ook gezien in de OCMW-raad. Dat is eigenlijk identiek hier. De discrepantie tussen contractuelen en statutaire proberen we op deze manier weg te werken. En dat is ook doorgesproken met de respectievelijke vakbonden. En daar waren geen verdere opmerkingen bij de manier waarop dat nu opgevat is geworden. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij? Dank u. Dan punt 5, dat is de jaarlijkse verplichting van de rapportering rond de klachtenbehandeling. Die zaten in de bijlagen, want daar was denk ik een beetje een misverstand over. Jan, dat is dat normaal gezien bij de bijlage die dan meegestuurd is in de e-notulen. Die heb je ondertussen teruggevonden, Jan? Jan? Ja, dat is in orde dan? Of,
Ja, dat is in orde.
Oké. Okay.
Misschien
ja.
Het enige wat ik een beetje hoop dat iedereen toch een antwoord krijgt. Als die niet ontvankelijk zijn, dat er dan een reactie komt. Waarom die niet ontvankelijk is. En vaak zijn dat gewoon vragen. Dat...
Ja, Jan, wat dat punt betreft, dat is ook een van de zaken geweest die dat... Ik zal zeggen, met de toenmalige algemeen directeur nog besproken geweest zijn, en dat zeker een aandachtspunt is voor de toekomst, dat een heel aantal van die zaken kunnen inderdaad onontvankelijk zijn, maar dan moet er toelichting bij komen, want het is dikwijls zo dat iets niet aanzien wordt als een klacht volgens het formele reglement, maar dat er wel gevolg aangegeven wordt, omdat de opmerking dikwijls wel terecht is, en dat dat dan verder geduid wordt, dat de mensen daar correct toelichting bij krijgen. Dat is zeker een instructie die dat gegeven is, en die dat ook meegenomen wordt als we een nieuwe algemeen directeur hebben, om dat zeker op die manier aan te pakken. Dat is een aandachtspunt wat we de laatste weken al een paar keren hebben gegeven, om daar op die manier mee om te gaan. Is dat een antwoord op uw vraag, Jan?
Ja, ja. Ik zie in het verslag dat er heel veel ruis in is.
Ja, dat er heel veel onontvankelijk waren zonder meer, maar dat is zeker gezegd om aan die mensen... zoveel mogelijk mee te geven waarom en wat dat de reden daar is. En dat is zeker naar de toekomst toe ook de bedoeling. Oké. Okay. Goed. Dan punt 6 is het advies over de rekening van de kerkfabriek over het jaar 2019. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Ja, maar dat is, die werken met een, ik ken de naam niet meer, maar ik denk dat het Regisoft is of zoiets. Dat het is in ieder geval een software die naar verwijst.
Ik heb het ook gezien.
Ja, dus daar werken die mee en dat is volgens een vast tramien, want ik, de laatste kerkraad heb ik die documenten ook bekeken en daar zit inderdaad... een verwijzing naar dat softwareprogramma en ik vermoed dat dat daar nog niet in aangepast is en dat dat pas bij een nieuwe update van dat programma ook aangepast wordt richting de manier van rapporteren door de gemeente.
Ja, eigenlijk allemaal groot belang. Het is allemaal niet van geen groot belang. Wat mij wel verbaasd is, dat die dus blijkbaar toch actief aan hebben, maar dat die dan in investeringen zit.
Goed, keuren we dat zo goed of zijn er onthoudingen? Goedgekeurd? Oké. Okay. Dan de goedkeuring van de samenwerkingsafspraken tussen gemeenteschool Klimop en VCLB Kempen. Dat is nogal eens op de gemeenteraad geweest en daar is toen die samenwerkingsovereenkomst opgezegd. En dan is er nu terug een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zijn er nu nieuwe samenwerkingsafspraken opgesteld? Jan, ik had gezien bij uw vragen die dat jij meegestuurd hebt, dat daar een vraag rond zat. We hebben dat ook teruggekoppeld en dat is binnen Nederland, maar ook binnen die scholengemeenschap, was het eigenlijk vooral de bedoeling om die nieuwe afspraken daar terug op tafel te kunnen leggen en om daar een aantal dingen te fine-tunen. Nu, ik heb gezien dat je nog een vraag gesteld hebt van zijn er ook andere instanties geraadpleegd door de scholen. Ik weet dat dit een afspraak is binnen de scholengemeenschap om daar terug mee te werken, of zeker binnen Nederland. Maar ik zal die vraag verder stellen en ik zal ze ook later doorspelen, want daar hebben wij nog geen antwoord op kunnen krijgen vandaag.
Beter kan of anders kan. En dat gebeurt niet. Dat is al 20 jaar dat ik dat trouwens vraag. Maar men vindt dat dat zo goed is zoals het nu gaat. Maar men weet niet of het beter zou kunnen.
Ja. Ik heb die zaken zijn teruggetoetst of terug afgetoetst met de schooldirecteur. Die dat daar, ik geef nu even letterlijk mee wat dat daar vandaag op teruggekomen is, dat de intentie was om met het VCLD van Herentals verder te werken. Onze koepel had aangeraden om de overeenkomst op te zeggen om dan een betere positie te hebben bij het onderhandelen van met het VCLB van Herentals. Deze manier zal ook toegepast worden in al de gemeentescholen van de scholengemeenschap. Zij hebben allen het contract opgezegd, maar gaan terug in zee met hetzelfde VCLB. Dit wordt ook zo besproken op de school. Dit werd ook zo besproken op de schoolraad blijkbaar. En met de vorige algemeen directeur. Misschien is daar iets misgegaan in de communicatie daar rond dan. Maar in ieder geval was wel de bedoeling van heel de scholengemeenschap. Maar ik zal ook eens vragen van daar een duidelijk overzicht van te bezorgen tegen de volgende gemeenteraad van wat het daar aan nieuwe afspraken op tafel is komen te liggen, als dat voor u goed is.
Ja, ik vind toch dat je daar een soort van marktonderzoek moet doen en dat je moet kijken of er ook ergens anders mogelijkheden zijn die beter of slechter zijn, dan weet je niet. Maar als je het niet onderzoekt, dan weet je het totaal niet. Hè? Anderzijds is zo, BCLB of is eigenlijk vanuit het vrije net, er bestaan vanuit alle netten de CLB's, dus ze konden even goed die anderen ook eens gevraagd hebben. Wat in de scholengroep besproken is, dat verandert niks, want uiteindelijk is dat de autonomie van elke school. Zij kunnen CLB nemen dat ze willen. Het moet niet hetzelfde zijn. En wat de schoolraad betreft, op een gegeven moment, ik bel iemand en ik vraag wat is er daarover gezegd. Ja, dat het gemakkelijkste was, want dat is dichtbij en zo. De info, CLB van het GO bijvoorbeeld, ligt op 100 meter van BCLB. Dus eigenlijk zijn dat zo van die redenen. Maar het gaat er mij niet om van het een of het andere te nemen. Ik vind dat het overgaat naar een nieuwe periode voor 6 jaar. Dat je minstens moet onderzoeken of je eventueel ergens anders beter kunt gestellen.
Als ik het goed begrepen heb, heeft dat nu gewoon geleid tot samenwerkingsafspraken voor alleen 2020-2021. Maar is dat wel op advies van de schoolraad gebeurd? Dat advies is verleend 12 maart 2020. Jan, ga jij onthouden of tegenstemmen? Want ik versta u heel slecht.
Voor mij mag dat doorgaan, hè. Alleen zou ik eens willen weten, en zou ik eens willen hebben dat ze dat in het vervolg serieus onderzoeken.
Ik zal die boodschap ook zo meegeven en dat dat niet alleen puur de lijn van de scholengemeenschap moet gevolgd worden, maar dat er ook intern een duidelijke motivering aan moet gegeven worden door de directie. Goed?
Prima.
Oké. Kunnen we dat punt dan zo goedkeuren? Dank u wel. Dan punt 8 van de agenda is TNVS, de goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van 16 juni 2020. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Dank u wel.
Stijn, gaat die vergadering fysiek doorgaan? Want er is een expo, geloof ik. Is de bedoeling dat die fysiek doorgaat?
Volgens hetgeen dat ik... Ik heb daar geen andere berichten van gekregen, dus ik denk dat dat gewoon nog fysiek zal zijn. Maar dat er misschien nog een andere communicatie rond zijn. Nu puur dit gaat puur over de agenda. Als er nog andere instructies moesten komen, dan zal dat voor de deelnemer zijn. Want wij krijgen nu... Ik heb bijvoorbeeld nog een paar fysieke vergaderingen gehad, maar ik heb er... men neigt nu wel terug meer naar fysieke vergaderingen, waar dat het mogelijk is. Wat is kunnen dat dit gaat nu door op 16 juni, dat we daartegen al wel in een andere situatie zitten, hopelijk. Hè? Dus geen idee. Punt 9 is de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 16 juni van IVICA, die dat doorgaat in Den Eik ook. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Oké. Dan punt 10. Dat is de vestiging van een retributie op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag. Dan zult je zien dat daar een verlaging is van de retributie die is goedgekeurd op 2 december 2019 van 15 euro naar 50 euro. Die is teruggebracht nu naar een nieuw tarief per vierkante meter. Daar hebben wij nu de vergelijking gemaakt met de buurgemeente, omdat dat soms tot niet echt al te evenwichtige situaties leidde, die nieuwe heffing. En daar hebben wij gevolg aan gegeven door eens te gaan vergelijken rondom. En hebben wij nu het midden gekozen van een aantal retributiereglementen die dan rondom gelden. Zijn daar vragen of opmerkingen over?
Goh, we kunnen er alleen maar blij over zijn, Stijn. We hadden onze bezorgdheid geuit, die bewuste gemeenteraad, dat alles duurder was geworden. Dus als het nu zakt, dan zijn we natuurlijk voorstander.
Ik kan er misschien nog aan toevoegen dat we die tarief in overeenstemming hebben proberen te brengen met de belasting van privatief gebruik op openbaar domein. Die is ook aangepast geweest, jullie weten dat. En dit is in overeenstemming gebracht ook met die belasting.
Stijn, wat betreft de standgelden zouden wij vanuit de N-VA-eenheid-fractie een suggestie willen doen om voor 2020 een financiële geste te doen naar de mensen van onze maandelijkse markt. Niet direct naar de ambulante handel, maar de mensen die maandelijk op onze markt staan, gezien de coronatoestanden, de moeilijkheden die dat de mensen van de markten toch ondervonden hebben nu. Als alles normaal verloopt, zullen zij vanaf volgende week misschien terug mogen starten en kan misschien de marktdag van eind mei misschien wel doorgaan. Maar zo niet zo gaat dat in het begin nog een hele moeilijke opstart zijn. Dus daarom zouden wij willen vragen om een financiële geste te doen naar die mensen. Hoeveel, in welke mate, dat laten wij over aan de financiële wijsheid van het Schepencollege, maar onze suggestie is gewoon van iets te doen naar die mensen.
Stijn?
Ja?
Akkoord daarmee, maar ik zou dat in overleg doen met het Nederland, zodat we niet alle gemeenten tegenover elkaar zitten op te bieden van wij hebben dit gedaan en wij hebben dat gedaan. Om dat met de 5 burgemeesters af te spreken of ze iets willen doen en in hoever ze daarin willen gaan.
Absoluut, dat is ook de insteek. Daar zit momenteel vanuit onze gemeente aan Wiemers in die een expertengroep binnen Nederland in. En daar zijn al die verschillende vragen en opmerkingen, want die komen natuurlijk langs alle kanten. Hè. Je hebt de sportvereniging, je hebt de cultuurvereniging, je hebt de zelfstandigen, je hebt merkkramers, je hebt de voorkramers. Maar we gaan dat allemaal, van zodra dat we daar echt een concreet zicht op hebben, en dan bedoel ik niet alleen wat dat nu de situatie is, maar dat we ook zicht hebben naar het eindpunt, want vanaf dat je dat totaalbeeld hebt, kun je daar eigenlijk pas een uitgesproken standpunt over innemen. Omdat het heel makkelijk is om heel kort op korte termijn te gaan zeggen van we gaan die en die maatregel nemen. Maar die waarheid haalt zichzelf dikwijls al in voordat je ze uitgesproken hebt. Als je ziet dat er zijn ook heel wat compensatieregelingen geweest federaal naar bepaalde zelfstandigen toe. Andere zelfstandigen hebben die niet gekregen. Ook die dingen moeten naast elkaar gelegd worden als je ook op lokaal niveau bepaalde tegemoetkomingen zou gaan doen. Dus dat is wel een oefening die dat ogenschijnlijk makkelijk is door hier en daar een tegemoetkoming te gaan doen, maar die dat heel veel kanten en haken heeft en waar we ook rekening moeten gaan houden met wat dat de totale financiële impact gaat zijn voor de gemeente, voor het lokaal bestuur van heel deze coronacrisis, want hoe dat we het ook draaien of keren. Dat gaat ze een impact hebben op de toekomstige belastingen. Dat gaat ze een impact hebben op een aantal tewerkstellingsmogelijkheden die dan misschien gaan verdwijnen naar de toekomst toe en zo verder. Ja, al die dingen moeten we, denk ik, op een rustige manier in kaart brengen. Wat dat wel is, en dat is een beetje de politiek die dat we daar momenteel in voeren, is dat wij nu uiteraard niet de grootste agressieve invorderingspolitiek voeren naar al wat dat er achterstallig is op dit ogenblik, maar dat we daar heel verstandig mee proberen om te gaan. En ook dat proberen we zo goed mogelijk af te stemmen binnen Nederland. Bijvoorbeeld, en dat is iets dat we nog maar de laatste 2 weken op tafel hebben gekregen, dat eerst was er heel duidelijk gezegd van concessionarissen hebben geen recht op die federale of die gewestelijke premies van tegemoetkoming. Een beetje later krijgen ze die tegemoetkoming wel. Ja, daar moeten we rekening mee gaan houden. Een concessionaris die een woning huurt, die daarbij in zijn handelszaak zit, dat is een andere situatie als iemand die dat dan niet huurt. Want die zijn handelszaak is dicht, maar die woont daar wel en dat is ook een voordeel dat je geniet. Als je dan een compensatiepremie krijgt van 4.000 euro, ja, is dat nog normaal dat je bijvoorbeeld je woonstig gaat betalen? Dat zijn allemaal factoren die dat we mee in rekening moeten gaan brengen. En daar liggen er heel veel op tafel en er liggen heel veel vragen op tafel. Maar ik denk dat we dat, we moeten daarover gaan communiceren. Daar hebben we volgende moment een extra moment voor ingelast. Om daar gewoon een eerste communicatie over te gaan doen. Van kijk, we zijn daarmee bezig. Maar dat gaat vooral niet meer zijn dan dat. En dat gaat zeker geen toezegging zijn in A of B richting. En ik denk dat we daar ook naar jullie toe wel zullen over communiceren van welke maatregelen dat er komen of niet komen. Maar dat zal dan via de verslagen van het Scheepcollege zijn. Ja, Maurice, gaat ook nog een opmerking?
Ja, ik kan er nog aan toevoegen dat het niet alleen om steunmaatregelen gaat die een impact kunnen hebben op ons budget. Nu naar volgend jaar toe, de aanvullende belasting, de personenbelasting, zal ook wel beïnvloed worden omwille van de tijdelijke werkloosheid van heel veel. Ook de steunmaatregelen die we moeten geven momenteel in het kader van OC&W-steun hebben we ook niet veel zicht op. Dus het zijn allemaal dingen die invloed gaan hebben, waar we weinig impact op hebben. Langs de andere kant, steunmaatregelen die we zouden toestaan, onder welke vorm dan ook, dat is een ander gegeven. In die zin, dat kan men budgetteren, dat kan men berekenen. Maar wat de impact gaat zijn op onze minderontvangsten voor de aanvullende personenbelasting en het meer aan steun dat we dus via het OC&W gaan moeten uitkeren, dat zijn vraagtekens. Maar gewoon om even mee te geven dat we daar volop ook mee bezig zijn om die eventuele impact zo goed mogelijk proberen te becijferen van de dingen die we als steun zouden toezeggen in het kader van afspraken die we zoveel mogelijk proberen te maken binnen Nederland, zoals Stijn net heeft gezegd.
Waren daar nog andere vragen of opmerkingen bij?
Ja, Stijn, wij kunnen alleen maar blij zijn. Allee, wij hadden dat ook in onze varia een beetje al gesuggereerd. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we de gehele oefening maken en nu niet enkel snel de marktkramers, maar dat we het voor iedereen doen en dan zeker met de focus op onze eigen middenstand en onze eigen verenigingen. Hoe zien jullie het concreet? Gaan wij samen of eventueel in een commissie? Of hoe gaan wij concreet zo'n dingen bespreken? Want je gaat nooit niet het volledige plaatje hebben. Hè? De sportverenigingen organiseren zich, maar de cultuurverenigingen bijvoorbeeld nog niet. Gaan die dat in een later fase doen? Gaan wij vanuit de gemeente een oproep doen naar mensen? Of hoe zien jullie het? Want het is een heel moeilijke oefening. Hè?
Ja, dat is een heel moeilijke oefening. En dat is een oefening die dat niet van vandaag op morgen gemaakt wordt. Maar het eerste dat nu al kan gebeuren. En ik heb nu gezien ook de sportverenigingen zijn daarmee bezig. Ja, ik denk dat we dat eerst zullen moeten zien binnenkomen. En zo concreet mogelijk zullen moeten zien binnenkomen. Want natuurlijk, een sportvereniging die daar geen werking heeft en die dat bijvoorbeeld lokalen huurt, dan is al eerst de vraag, hebben zij die huur moeten betalen? Want dat zijn dikwijls ook verenigingen die buiten onze gemeentegrenzen lokalen huren en krijgen zij daar een tegemoetkoming of niet? En 2, een vereniging die dat lidgelden binnenkrijgt van leden, maar die dat geen werking heeft, gaan zij die lidgelden terugvragen van de ouders om dat dan via de gemeentekast te laten terug. Allee, we moeten daar proberen eerst zoveel mogelijk zicht op te krijgen voordat we daar iets over gaan doen. Ik wil wel, en dat kan misschien wel, want we hebben nu ook op het Schepencollege de vraag gesteld om met dat expertenteam Nederland een terugkoppeling te krijgen volgende week. We zullen daar de eerste bevindingen ook van doorspelen, of die zullen mee opgenomen worden in het verslag van het Schepencollege. Maar ik verwacht dan niet dat we daar echt knopen gaan doorhakken de eerste weken. Dat zal nog een kwestie zijn van capteren. En dan kan dat meegenomen worden, denk ik, in de aanloop van de volgende gemeenteraad in juni, om daar eventueel eens rond samen te zitten. Want Ik heb nog geen totaal idee van een omvang. En twee, misschien is het zelfs nog niet mogelijk om daar één vergadering aan te wijden, maar gaat het dat moeten gaan opsplitsen over verschillende groepen. En dat zal dan allemaal een beetje afhangen van wat dat de mogelijkheden dan zijn. Goed?
Goed, zal wel.
Dan gaan we over naar punt 11 met jullie goedvinden. En dat is de goedkeuring van het reglement met betrekking tot de ambulante handel, activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein. Dat is eigenlijk een afstemming van die retributie op het reglement. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij?
Nee.
Oké, dan kunnen we dat ook zo goedkeuren. Dan gaan we naar punt 12. Dat is een gratis grondafstand in het kader van het afleveren van een omgevingsvergunning voor de verkaveling van een perceel in één lot. Dat moet overgedragen worden aan het openbaar domein. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Daar zit een ontwerpakte bij voor die gratis afstand. Mm-hmm. Het enige dat we daar een beetje zullen moeten zien is afwachten wanneer dat we die akte kunnen verleiden, want dat is momenteel nog afwachten totdat de notarissen, dat gaan nu allemaal digitaal wel, sinds vorige week, maar ook daar is tot eigenlijk vorige week een beetje wachten geweest om een beetje duidelijkheid te krijgen tot verleiden van actes, maar we zullen dat zo snel mogelijk proberen af te ronden dit. Goed?
Nu, voor die mensen heeft dat absoluut geen haast, hè?
Geen idee zelfs van dit geval, maar dat zou kunnen.
Het is met een achterburen.
Oké. Dus dat mag zo goedgekeurd worden?
Perfect.
Oké, dan punt 13 is de samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis Kempen. Je hebt de toelichting daar gelezen, ik zal nog eens kort overlopen. Dus sinds 2010 heeft de gemeenteraad IOK aangeduid als de lokale entiteit voor het Fonds de Reductie van de Globale Energiekost. Dat als doelstelling om energieleningen te kunnen verstrekken en beheren. En daardoor heeft de gemeente dan eigenlijk zich in overeenstemming gesteld met het energiebesluit van de Vlaamse regering. Om dat alles dan te bekrachtigen, werden de nodige samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen het Vlaams Gewest en IOK voor de toekenning van de energieleningen en de erkenning van het als energiehuis voor de regio Kempen. En dan is datzelfde besluit van de Vlaamse regering in 2018 gewijzigd. Dan zijn er andere taken toegekend geworden aan die energiehuizen. En dan zijn er een aantal taken toegevoegd en ook daar is IOK dan de partner waar dat er dan op verder gebouwd wordt. En om die samenwerking dan te verankeren, wil het Energiehuis Kempen dat dan binnen IOK georganiseerd wordt, een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de gemeente van haar werkingsgebied. In overleg met de betrokken diensten werd een afsprakennota op maat uitgewerkt. Die afsprakennota en die overeenkomst is samen doorgesproken met de schepen van milieu en met de milieuambtenaar. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Goed, dan keuren we die samenwerkingsovereenkomst goed. En dan gaan we naar punt 14. Dat is de goedkeuring van de toetreding tot de intergemeentelijke gezondheidspreventiewerking. Ook een zeer lange toelichting, waar dat wij op 5 april 2019 goedkeuring hebben gekregen van de Vlaamse regering, waardoor dat wij als lokaal bestuur gebruik kunnen maken van een structurele subsidie om de werking rond preventieve gezondheid verder uit te bouwen. Wij zitten daar nu momenteel rond die drugspreventiewerking en zo verder binnen Nederland. En daar is een kostenplaatsje aan verbonden en waar dat er dus een samenwerkingsovereenkomst moet op papier gezet worden. En de regie en het werkgeverschap van extra personeel en het beheer van de werkingsmiddelen die aan die subsidie worden gebonden, lopen via de organisatie van CGG Kempen. De toetreding daarvan werd reeds ter kennisgeving gebracht op schepencollege van 6 april 2020 en we vragen nu ook om dat goed te keuren binnen de gemeenteraad. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij?
Nee.
Dank u wel. Dan gaan we naar punt 15 van de agenda, dat is de verlenging van de huidige scholengemeenschap Goezo voor de periode van 2020-2026 in de vorm van een interlokale vereniging. Zijn daar vragen of opmerkingen bij?
Nee.
Goed, dan is ook dat punt goedgekeurd. Dan punt 16, ICA, aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Dus dat is de wissel tussen Maurice en tussen Wim. Daar hebben we de aparte stemming voor georganiseerd. Die is ook door iedereen ingevolgd, hebben we gezien. Dus we kunnen daar de wissel tussen Maurice en Wim van Thiele bekrachtigen. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij?
Krijgen wij de uitslag van die stemming of hoeft dat niet? Sorry. Niet dat dat belangrijk is, maar ik denk...
Unaniem.
Oké. Proficiat Maurice.
Dank u allemaal.
Oké, dan de goedkeuring van de algemene agenda van de algemene vergadering van 15 juni 2020 voor ICA. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij? Oké. Dan punt 18, en dat is ook een beetje een uitloper van de COVID-situatie. Dat is een beslissing die dat we wel moeten nemen nu, denk ik. Hè. Dus wij hebben daar de gemeentelijke cadeaubons die daar voor een jaar geldig zijn, maar waar dat er nu een heel aantal handelaars gedurende een langere periode gesloten geweest zijn. Dat is een van de maatregelen die dat we niet kunnen tegenhouden nu. Dus die verlenging moeten we nu, denk ik, best binnen dat reglement goedkeuren, om daar niet... een boel mensen eigenlijk met een te spreekwoordelijke kat in de zak te laten zitten met je gemeentelijke cadeaubon. Het voordeel van die verlenging is uiteraard dat die een langer kan besteed worden bij onze lokale handelaar, en twee, dat we daar onrechtstreeks ook de lokale economie bijkomend mee ondersteunen. Dat is een van de dingen die dat we moeten doen, denk ik, om de situatie te ondervangen naar de lokale economie, maar dat is niets dat we kunnen meenemen met het pakket wat we daar straks over gesproken hadden, van die tegemoetkomingen. Dat moeten we nu doen, omdat we anders formeel niet in orde zijn. Dus dat is een bijkomende verlenging van een jaar. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij?
Ja.
Goed, dan kunnen we naar punt 19, dat is oprichting van het schakelzorgcentrum in Turnhout. Binnen de crisisvergaderingen rond corona en ook hetgeen dat er door Roger Hand is toegezegd geweest, is dat er eigenlijk per 2 of 3 eerste lijnzones een schakelzorgcentrum moest opgericht worden om de uitstroom van ziekenhuizen te kunnen vergemakkelijken. Moest daar een overbelasting komen om sneller te kunnen ontslaan uit een ziekenhuis en zo toch de belasting of vooral de intensieve zorgen zo kort mogelijk te kunnen houden, zodat er zo snel mogelijk bedden vrij zouden komen binnen de respectievelijke ziekenhuizen. Daar is de opstart genomen van zo'n schakelzorgcentrum. Dat heeft gelukkig tot op heden zijn werk nog niet moeten doen, maar het is wel aangewezen en best dat we die beslissing op hebben, mocht het een opplakkering zijn en mocht dat terug nodig zijn. Zijn daar nog vragen of opmerkingen? Hè? Goed, dan is ook dat punt goedgekeurd. Dan gaan we naar de variapunten en ik ga daar omwille van de situatie, en Gert, dat slaat ook een beetje aan bij uw bekommernis helemaal in het begin van de vergadering, van liefst van zo snel mogelijk met de 19 mensen samen te zitten, zullen wij vanuit de meerderheid variapunten uitstellen naar een volgende vergadering, waar we dat hopelijk met alle 19 kunnen doen en dat we daar dan ook interactief, want jullie kunnen dit niet terugkoppelen direct met de andere leden, maar we zullen wel jullie variapunten bespreken en overlopen. Jan, ik ga beginnen met die van u, omdat ik u het moeilijkst kan verstaan momenteel.
Ik ben hier van alles aan het doen om beter verstaanbaar te
worden. Nu is het al een pak beter. Dit is al een pak beter.
Dan heeft dat toch iets uitgehaald.
Ja, deze is een pak beter. Dus moet ik u terug naar van achter schuiven nu, Jan, of gaan we toch eerst u...
Doe maar.
Oké, dus de kennisname van de klachtenbehandeling, die hebben we gehad. Advies van de kerkfabriek hebben we gehad. Die samenwerkingsafspraken Klimop en VCLB, dat aandachtspunt dat je genoemd hebt, die gaan we dan doorgeven. En we gaan er ook vragen om dat ook mee te nemen bij verdere besprekingen, om die vergelijking ruimer te trekken. En dan had jij de vraag, Jan, hè, dus in zaken de coronamaatregelen, die dat gevolgen hebben voor de aanvragers voor de omgevingsvergunningen, waarbij dat de termijn van openbare onderzoeken is aangepast, zowel voor de private aanvragers als voor het openbaar bestuur, waardoor dat er dus inderdaad langer moet gewacht worden op sommige vergunningen. Die vertragingen, dat was uw vraag, is die gecommuniceerd met de private aanvragers? En wat dat de openbare werken betreft, die door dit uitstel getroffen worden, willen we voorstellen om dit in een volgende informatiebrief te verduidelijken. Nu, ik kan daar, denk ik, vrij kort over zijn in die zin dat specifiek voor de gemeente Herentout, Jan, dus waren er op het ogenblik dat die bekendmaking van die verlenging van die procedures gekomen is, waren er 15 lopende dossiers, waar dat de bekendmaking al van lopende was. En dan was er een dossier waar dat al een beslissing in genomen was, maar dan ook moest aangeplakt worden. En dan was er een dossier waar dat het openbaar onderzoek op het ogenblik van die bekendmaking nog lopende was. En dan was er nog één dossier met scheidingsmuren. En dan, de dossiers die dat ingediend waren voor 7 april waren er 9. Dus die dossiers, die dat, en dat is misschien wel niet onbelangrijk, we hebben het geluk gehad, denk ik, dat onze gemeente heel operatief, operationeel is kunnen blijven tijdens die coronacrisis. Dus we hebben eigenlijk vrij snel kunnen schakelen wat dat betreft, omdat we toen nog met de vorige IT-medewerker eigenlijk de laatste weken volledig hebben moeten benutten om de mensen zoveel mogelijk van thuis uit te kunnen laten werken. Is er eigenlijk ook wat dat de stedenbouwkundige dienst en de milieudienst betreft, zijn die eigenlijk vrij snel van thuis uit kunnen gaan werken, maar die hebben eigenlijk operationeel gebleven tot op de dag van vandaag. Met als gevolg dat we eigenlijk bijna geen enkele vertraging kennen in onze stedenbouwkundige dossiers met de behandeling van particulieren. Wel, en dat natuurlijk samen met dat decreet dat er gekomen is, waar dat er inderdaad de maatregelen genomen zijn om die openbare onderzoeken te verlengen, om de mensen de mogelijkheid te geven om een langere periode de mogelijkheid te hebben om eventueel een klacht of een bezwaar in te dienen. Daar konden wij niet buiten. Maar dat gaf dan soms wel een beetje de absurde situatie, dat iemand die dan later een dossier indiende, want wij hebben als gemeente geen verlenging gevraagd van die maatregel, dat zou je kunnen hebben, maar wij hebben die eigenlijk alleen maar beperkt tot die eerste periode, waardoor dat er eigenlijk een aantal dossiers die dat al lopende waren, die dat automatisch in de verlenging kwamen, langer geduurd hebben als nieuwe dossiers die dat net na die verlenging zijn ingediend. Maar kunnen we eigenlijk naar particulieren geen vertraging melden buiten de wettelijke termijn die dat daar van toepassing was. En dan is er ook bij elke indiening van een dossier vanuit een dienst zelf de vermelding en de verlenging van die termijn actief gemeld op het omgevingsloket. Dus dat is een beetje de situatie die dat we eigenlijk op dat, daar hebben we niet veel vertraging. En wat dat de openbare werken betreft, zitten we daar met de situatie, het rioleringsdossier, dekbunders, maar dat zit niet meer in de verdieningsfase, dus dat is puur naar de aanbestedingsfase. En ook daar kan ik zeggen dat we daar eigenlijk, wat dat ons eigen mensen betreft, technische diensten en zover dat we daar eigenlijk alles kunnen aanleveren hebben, en dat we daar vooral een beetje afhankelijk zijn van een aantal externe partners, maar dat dossier ligt eigenlijk letterlijk klaar om aanbesteed te kunnen worden en om de aanvragen van te kunnen laten starten. Een ander dossier dat lopende was, en dat is toeval of niet, vandaag ook nog uitsluitsel ingekomen dat die vergunning mijn zinziens nu, maar dat is een beetje voor mijn toer gesproken misschien, dat is het dossier van de Markt 21. Er was aanvankelijk een bezwaar ingediend, maar dat blijkt een onontvankelijk bezwaar ingediend te zijn tegen de afgeleverde vergunning, dus die vergunning is definitief. Maar dat had eigenlijk meer te maken, de bekommernis van van iemand die daar ook mee in dat pand van de Markt 21 zat, die dat daar wat zekerheid wou over het gebruik door verenigingen en of dat dat geen extra ingang ging worden voor de luxe en echt wel beperkt zou blijven tot een noodingang. Uiteraard was en is dat de enige bedoeling. Los van het feit dat die meneer zijn klacht of zijn bezwaar nu onontvankelijk is, gaan we daar ook gewoon het overleg verder zetten. En dat was gewoon, denk ik, een beetje een bekommernis van ik ga dat nu maar indienen om zeker te zijn dat ik daar niet tussen schip en wal beland. Dan het dossier van de Cite Cerneels. Daar zijn wij als gemeente volledig klaar, hebben we alle input gegeven. Zijn we alleen nog aan het wachten op een paar kleinere elementen van input die dat vanuit de brandweerzone moeten komen. Maar daar zal ik zelf een appelbericht voor sturen deze week. En dan zijn we ook daar klaar. Je zult ook daar gezien hebben dat we die situatie van die ontharding gestart zijn. En dat daar al wel uitvoering gegeven wordt. En dat we dan proberen om ook het vergunningsdossier binnen dit en 2-3 weken echt wel ingediend te krijgen. Dat we ook daar eigenlijk quasi geen vertraging gaan opgelopen hebben buiten die eerste paar weken van COVID, omdat we daar vooral ook externe diensten hadden die dan niet meer konden samenkomen. Dat is een beetje de situatie op dit ogenblik. Is dat duidelijk, Jan?
Ja, ik had alleen nog de verbinding Lijsterbestraat naar de Beukenlaan. Die schijnt daar ook omwille van dat onderzoek vertraging op te lopen.
Inderdaad, omwille van dat onderzoek, maar dat is nog een bijkomend aspect dat we nu aan het bekijken zijn. En omdat dat eigenlijk een nieuw, dus dat is een gegeven waar dat er eventueel het wegtracé aangepast moet worden en dat we misschien best ook even kunnen terugkoppelen naar de gemeenteraad. Maar dat is niet duidelijk of dat moet. Maar als dat moet, gaan we dat wel doen. En dan zal dat de eerstvolgende gemeenteraad van juni komen, omdat dat eigenlijk zou kunnen gaan over de goedkeuring rond het wegtracé, omdat dat een nieuw wegtracé is en waar de gemeenteraad zich moet over uitspreken.
Oké, ja.
Goed. Dat was denk ik de toelichting op de vragen die dat jullie hadden, Jan, vanuit Samen. Gert, ik had uw vragen ook doorgekregen. Hè, dus dat was de eerste vraag, die ging over een klacht omtrent een personeelslid. Ik ga nu in de openbaar zitting geen namen noemen of wat dan ook. Nu, dat verslag, Gert, zullen wij, als dat voor u goed is, bezorgen. Hè. Dat ging over een klacht over de werking van een bepaald personeelslid in de uitvoering van de dienst. Die klacht is ook behandeld geweest. Die klacht is ontvankelijk verklaard, maar ongegrond verklaard. Ik weet niet dat dat aan u doorgegeven is al, maar we zullen dat, volledig verslag bezorgen, omdat we nu in openbare zitting zijn. Hè. Dus die kan later geconsulteerd worden, maar we zullen dat bezorgen. Trouwens, wat dat betreft, en ik geef dat maar gewoon mee, als er vragen zijn tijdens schepencolleges of naar aanleiding van verslagen van schepencolleges die daar binnen zijn, je kunt altijd een mail sturen als je een bijlage graag hebt. Wij proberen die direct aan te leveren. Dan kunnen daar, want dit is, denk ik, dat mag zo, maar dat kan ook, dat ook allemaal verder. Dan het verslag van het college van 30 maart. Hè, dat wordt verwezen naar de lijst met kandidaten voor de functie van algemeen directeur. Stel je, dat klopt.
Lijst... Die varia, dat zijn twee variapunten die voor mij ook in de geheimzitting mogen. Hè, als daar...
Nou, ja, maar ik ga hier ook geen namen noemen, maar als dat voor u is een vraag, ik kan, dat is een lijst van toch een 22 kandidaten. Ik ga die nu niet allemaal noemen. Daar
de lijst staat mee in de e-notulen, daarom dat die vraag...
Nee, maar we zullen die dan ook meedelen, omdat we die dingen liever zeker op die fase niet automatisch op e-notulen gaan zetten, maar die kunnen altijd wel ingekeken worden of kunnen gevraagd worden, want als we die dan afleveren, vragen... Nu, wat dat betreft, dan zijn we... schriftelijk examen is daar gepasseerd. Het mondeling examen is daar gepasseerd. Daar gaan we nu richting assessment, maar daar wat dat situatie daar is en hoeveel dat we daar naar kandidaten doen, zullen we hopelijk de volgende gemeenteraad kunnen zeggen geslaagd is of dan ook en wat het resultaat is van het assessment. Ik weet alleen dat er vanuit het schriftelijk 4 mensen zijn doorgegaan naar het mondeling examen. Dat mondeling examen heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Ik wacht daar nog even de input af van wie dat er nu wel of niet door kan gaan.
Goed. Dus, was een stuk kwijt. Hoeveel mensen zijn in het mondeling?
4 van de 22 waren geslaagd. Ik weet niet of dat ze alle 22 meegedaan hebben aan het schriftelijk. Ik denk dat er 12 maar meegedaan hadden aan het schriftelijk. En van die 12 waren er 4 geslaagd. Die zijn alle 4 naar het mondeling gegaan. En dat mondeling is vorige week doorgegaan hier in Herentout. Maar wat dat daar de uitslag van is en wie dat er doorgaat... naar het assessment, of dat daar geslaagden zijn, dat hoop ik volgende gemeenteraad te kunnen melden. Goed?
Ja, met welk bureau was dat nu weer?
CC Select.
Ja, CC Select, ça va.
Goed. Dan een overzicht van de openstaande en de recent ingevulde vacatures. Daar zijn inderdaad, wij hebben ondertussen, zoals dat je weet, de invulling kunnen geven aan de ICT-ambtenaar. Dus dat is Jan de Bakker, die dat sinds 1 mei bij ons in dienst is gekomen. Algemeen directeur heb ik net ook de toelichting al gegeven. Departementshoofd Welzijn en Zorg, daar was een schriftelijk examen, waar, als ik me niet vergis, 3 mensen door het schriftelijk examen door waren en van dat schriftelijk examen van die 3 geslaagde kandidaten zijn er vandaag 3 uitgenodigd geweest op het mondeling examen. Ik vermoed dat die alle 3 ook wel zullen gekomen zijn, maar daar heb ik natuurlijk ook nog geen uitslag van op dit ogenblik, want dat ging deze namiddag door op het ogenblik dat wij een crisiscel hadden met de gemeentelijke dienst. Dus daar heb ik nog geen verdere standpunt, geen stand van zaken in buiten dat er dus 3 kandidaten meegedaan hebben aan het monding en dat er van daaruit hopelijk ook mensen kunnen vertrekken naar het assessment. Okay. Goed, dan technicus gebouwen. Hè, dus we hebben een nieuwe werkleider. Zijn we terug op zoek gegaan naar iemand die technicus gebouwen, dus in vervanging van Hans Matheusen. Is dat en dat er een praktische en een schriftelijke proef voorzien is op 27 mei en een mondelinge proef op 17 juni. En dan voor de toezichthouder milieu en ruimtelijke ordening. Dat is een procedure die dat we ook binnen Nederland doen. Daar is, en dat wordt eigenlijk door het gemeentebestuur van Ole getrokken. Daar is een mondeling voorzien op 17... daar is een... interview voorzien op 15 mei en een assessment op 20 mei en een terugkoppeling op 28 mei. Dan zijn er ook, is er een vacature voor 2 voltijdsequivalente werkmannen. Daar is nog geen nieuw planning rond gemaakt in functie van de corona en hygiënische maatregelen, maar dat zullen we ook zo snel mogelijk terug proberen op te nemen. Schoonmaakster en poetsvrouw, ook die procedure is eigenlijk in het begin van de coronacrisis on hold gezet, omdat daar redelijk wat praktische proeven en directe contacten aan verbonden waren. Wat dat toen niet ging, maar gaan we nu ook terug opstarten. Trouwens, wat dat betreft, zit er volgende week een vergadering gepland, denk ik, om vooral, of is dat deze week, deze week nog een vergadering gepland rond de heropstart van de diensten, zodat we dat zo vlot mogelijk gaan kunnen lopen. En dan zullen ook onder andere die sollicitaties terug mee deel van uitmaken. Dan zijn er ook nog 2 halftijdse begeleiders voor het huis van het kind. Daar is de mondelingenproef en de praktische proef, als er die mogelijk zijn, voorzien op woensdag 27 mei. En dan zijn er ook nog jobstudenten voor de groendienst en de schoonmaak die dat we voorzien. En die kandidaturen moeten binnen zijn ten laatste op 17 mei. En dan hebben wij nog wel, en dat is misschien toch wel iets dat vandaag op het college besproken is. En we hebben ook wat dat de speelpleinwerking betreft, dat is momenteel natuurlijk nog koffiedik kijken of dat kan doorgaan of niet. En daar is nu vanuit de dienst het voorstel gekomen, omdat daar de hoofdbegeleider of de hoofdmonitor, dat is iemand die dat al een paar jaar doet, vandaar terug contact mee te nemen, of die hadden er al contact mee genomen om te zien of dat hij eventueel bereid was om dat terug te doen. En ik dacht dat hij dat bevestigd had, omdat dat nu onder groot voorbouw is. Hè. Dus we weten niet of dat we die speelpleinwerking kunnen laten doorgaan, maar daar zouden we dus de optie nemen om dezelfde als vorig jaar te nemen, als het al zou doorgaan. En dat die daar dan ook onder dat voorbouw mee zou op intekenen. Dat is wat dat stand van zaken is rond de lopende vacatures.
Was er ergens ook een vacature gepasseerd in verband met de begraafplaats? We hebben dat ergens zien passeren.
Bij die 2 voltijdsequivalente werkmannen. Maar dat zit, daar is een specificatie gevraagd voor iemand dat voor dat onderhoud kon doen. Maar dat zit daar. Okay. Ja, dat zit onder de 2 voltijds die ik daar straks genoemd heb.
Dus dat is even gepubliceerd geweest en is dan door COVID eigenlijk...
Nee, die kandidaturen zijn ook binnengekomen en die zijn ontvankelijk verklaard. Ah, okay. Maar er is nog geen vervolg aangegeven voor de planning voor die dat is wel intern, denk ik, want ik heb vandaag met de werkleider en het hoofd van een technische dienst samengezeten en die waren er wel mee bezig om die examens terug verder te gaan inplannen, of die proeven. Goed?
Ja, ça va.
Dan was er nog een vraag, Gert, over de proefopstellingen met eenrichtingsverkeer, dat die niet zouden doorgegeven zijn aan de brandweer. Nu, dat was ons ook ter oor gekomen, of die melding hadden wij ook gehad, maar dat klopt dus blijkbaar niet, omdat die zaken worden eigenlijk op een correcte manier ingegeven in Giepot. Die komen dan eigenlijk bij alle openbare diensten terecht, brandweer, ziekenhuizen, ambulancecentrales en zo verder. Dus die ingave was op tijd en correct gebeurd. En was ook altijd eraan pleegbaar, dus dat is correct gebeurd. En bijkomend, wat dat teammaatregelen betreft, en misschien dat daar dan de vergissing rond is, is het denk ik ook nog door Schepen Helze nog eens een aparte mail gericht richting brandweer voor volledig af te toetsen dat zij op de hoogte waren. Maar die mail is dus gekomen nadat het ook al binnen die Giepot ingegeven was. Dus dat is een beetje een broodje-aap verhaal, denk ik, dat ook al op verschillende manieren tot bij ons terechtgekomen is, maar dat klopt dus niet.
Oké, dank u.
dan de bomen die daar ingepakt zijn met folie om de processierupsen tegen te gaan. Daar zijn er inderdaad een aantal ingepakt en een aantal niet. De reden daarvan is ook dubbel. We hebben dat op een aantal plaatsen gedaan, omdat we daar willen proberen te zien of dat dan een effect heeft, omdat die maatregel van die folie is niet onbesproken. Er zijn mensen bij die dat zeggen, dat is effectief. Ik dacht dat de Milieudienst Sophie daar nog een webinar over gevolgd had de voorbije week, waar dat er toch wel wat scepticisme over was. We hebben dat nu proefondervindelijk bij een aantal bomen gedaan en daar zijn nog werkmannen bezig met er nog een aantal andere bij komend in te pakken. Maar dat is eigenlijk maar een heel beperkt stuk van de bestrijdingsmaatregelen dat we daar gaan doen. Want we hebben ondertussen ook op het schepencollege van vorige week die firma Langles, denk ik, aangesteld om de repressieve aanpak te gaan doen, dus de curatieve aanpak te gaan doen als dat nodig is. Omdat ook daar is er heel veel vraag, of zijn er heel veel vraagtekens te plaatsen bij het nut van de preventieve en waar, wat en hoe. En gaan we daar terug, omdat we daar vorig jaar eigenlijk vrij goede ervaringen mee gehad hebben, met diezelfde firma in zee, maar hebben we dat nu ook gecombineerd met die folies die dat dus op een aantal plaatsen voorzien zijn. Ik heb daar vandaag nog over samengezeten met de mensen van een technische dienst en die zagen toch dat op sommige plaatsen, ondanks die folie, die rupsen toch tot daarboven of daaronder of daarachter geraken. Ja. Dus dat dat niet 100% doeltreffend is. Maar het is maar gewoon te zien, als we het op die plaats doen, heeft het dan een bepaald effect, een volledig effect zal het niet hebben, maar heeft het een bepaald effect, want dan kunnen we het misschien toch nog bijkomend inschakelen. En dan hebben we gekozen voor die proeven te doen, vooral op plaatsen waar we toch wel wat passage verwachten van mensen, om daar niet alleen die curatieve bestrijding te gaan doen, maar vooral ook te zien of dat met je folie al dan niet preventief zou kunnen helpen.
Goed. Ja, onder andere aan de Bevelse Steenweg, denk ik, maar we hebben, daar waren ook folies aangebracht achter de omheiningen op privégrond. Is dat ook door de gemeente
van ons? Nee, ja, dat is van ons, want ik denk dat er, wat dat een Bevelse Steenweg betreft, is dat dat paadje om dat schipje te gaan aan een niemandshoek. Het is naar aanleiding daarvan dat men ook zelf gaan zien is van we zullen dat zelf ook eens proberen, want daar zijn er binnen dat perceel heel wat bomen al een paar weken voor die van ons ingepakt geweest. Dus okay. Het staat er los van.
En een aantal jaren geleden deden wij ook aan preventieve bestrijding van de processierups in de vorm van een firma die wij inhuurden en die dus een soort milieuvriendelijke stof eigenlijk in de bomen spoten eigenlijk. Zet je daarvan op de hoogte, Stijn, of dat wij die een aanpak nog terug gaan hervatten, of is daar op de Milieudienst nog over gesproken?
Ja, daar is zeker over.
Dat bijvoorbeeld ook privépersonen mee konden instappen in dat project en dat ze tegen een vrij goedkope prijs hun eigen bomen konden laten behandelen.
Daar is nu niet op ingestapt, omdat we met één, twee problemen zaten. Dus het preventief behandelen en toen zaten we nog volop midden in de maatregelen om daar mensen op te laten intekenen en te gaan inschrijven en zo verder. Dus we hebben daar eigenlijk dezelfde werkwijze genomen van vorig jaar. Alleen hebben we daar zo snel mogelijk in willen zijn, omdat vorig jaar ook waren we eigenlijk vrij snel met het aanstellen van iemand die dat daar curatief te werk gesteld is, waar we dus eigenlijk in vergelijking met sommige andere gemeentes toch nog een behoorlijke bestrijding gehad hebben. Maar het preventieve en zo verder, dat is iets dat voor een latere periode is, omdat er nu ook de verwachtingen uit dat overleg dat er vanuit de Milieudienst gekomen zijn met die experten, geeft ook aan dat die piekperiodes van die rups, dat die zowel in plaats als in tijd wat gespreid zijn en dat er dus vorig jaar eerder in onze regio een piek was en nu verwacht men dus die piek meer richting, als ik me niet vergis, maar dat, ik ben geografisch niet 100% mee, maar dat dat meer richting het Hageland zou zijn. Maar sla me niet dood als dat niet zo zou zijn dat het op een andere plaats is. Maar in ieder geval is er daar toch toe gekozen voor dezelfde manier van werken van nu te nemen. We hebben dan nog wel wat dat die curatieve betreft nog even overwogen van of wel te werken met dit systeem. En dat is het gelijk vorig jaar met het branden of met het stofzuigen. Maar dat is nu terug omdat dat een heel makkelijk persoon was om mee te werken, een vlotte persoon was om mee te werken, hebben we terug dezelfde manier van bestrijden genomen als de vorige jaar.
Goed.
Dan, Gert, had je nog een vraag over die mail van Martin Louwe. met die mobiele app in op tullen. Dat is eigenlijk gewoon het systeem dat u en ik allemaal gebruiken, waar we nu ook de agenda mee meesturen, dat is dat.
Ah, oké. Okay.
Dat is een app die deze een broodje app verhaal dan in plaats van aap.
Ja, voilà.
Dan, wat is de stand van zaken met de gesprekken met Blauwdruk en het woonomgevingsplan? Het woonomgevingsplan, dat ligt eigenlijk al een beetje, al een tijdje in de lappenmand, maar wat dat Blauwdruk betreft, hebben wij vandaag nog even kort overleg gehad, maar dan zal Stefanie anders even toelichten wat dat daar het verder traject is. Stefanie?
Ja. Worden dat net Ja, is dat waar? Oké. Maar is dat niet waar? Dus het woonomgevingsplan, want dat is denk ik, daar ontstaat inderdaad nog een beetje verwarring over. Eigenlijk zijn we daar van afgestapt, omdat we daar een beetje op de gebreken botsten. En de aanstelling van Blauwdruk die is eigenlijk tweeledig, want... Daar hebben we vandaag gemerkt dat zelfs eigenlijk binnen het college soms ook nog niet volledig duidelijk is. Dus enerzijds gaan die ons assisteren om eigenlijk een instrumentarium aan te reiken, om eigenlijk de bouwvergunning aan af te toetsen. En dat is eigenlijk hetgeen dat dus het woonomgevingsplan moet vervangen. Dat is ook hetgeen dat we eigenlijk tot een verordening zal moeten komen. Om eigenlijk verordend ingezet te kunnen worden. En het tweede luik waarin dat die ons gaan assisteren is eigenlijk een visie op kernversterking. En dat gaat dan meer over het openbaar domein en openbaar groen en zo verder. Wat is nu de stand van zaken momenteel? Blauwdruk heeft eigenlijk zijn analyse gemaakt van onze gemeente. En die is voorgesteld in eerste instantie aan de diensten en mezelf. En dan in tweede instantie aan het college. En nu gaan we eigenlijk begin juni... hebben we eigenlijk een eerste werkgroep, dus samen met de mensen van de diensten hier en Blauwdruk, om dat instrumentarium verder uit te werken en in te oefenen, zodat we eigenlijk op die manier de stedenbouwkundige aanvragen daaraan kunnen toetsen. Dat gaat dan zeker nog niet finaal liggen, maar dat is eigenlijk een eerste stap om dat instrumentarium te kunnen gaan gebruiken. Bedoeling is dan om tegen eind juni een gekke rol te kunnen vastleggen waarin eigenlijk die eerste analyse en dan de resultaten of hetgeen dat er tijdens die werkgroep gebeurd is, alles te kunnen voorstellen. En de opzet is ook, ik denk dat Chantal er vandaag al een aantal mensen of toch zeker al iemand voor gecontacteerd heeft om eigenlijk vanuit de gekke rol mee in die werkgroep te zitten. En misschien een aantal van die sessies met Blauwdruk zelf mee te doen. En dan de verdere timing, die gaat dan eerder in het najaar van dit jaar liggen, met aan begin september eigenlijk nog een driedaagse workshop, waarin dat we eigenlijk alles verder gaan uitdiepen. En dan zal er dan ten gepaste tijden verder over gecommuniceerd worden. Want een eerste stap is dus eigenlijk het instrumentarium voor echte stedenbouwkundige aanvragen te gaan toetsen. En dat is eigenlijk een beetje het equivalent van het woonomgevingsplan, maar... Dat is niet... Eigenlijk de term woonomgevingsplan, die gaat niet meer op.
En wat hanteren wij van... Ja, wat hanteren wij vandaag dan? Oké. Geluid terug. Wat hanteren wij vandaag dan als er aanvragen binnenkomen?
Vandaag wordt er met aanvragen omgegaan zoals we dat altijd gedaan hebben. Daar zullen nog bepaalde... dat zullen nog wel bepaalde dingen vanuit het woonomgevingsplan gebruikt worden, maar uiteindelijk gebruiken we nu gewoon de regels die dat er zijn. Maar vandaar dat we eigenlijk zo snel mogelijk naar het instrumentarium willen om bepaalde onduidelijkheden zo snel mogelijk te verhelpen. Hè. Is er een microfoon? Is dat een beetje duidelijk, Gert? Of?
Ja, dat is duidelijk. Allee, voor mij is het niet helemaal duidelijk als er vandaag een bouwaanvraag binnenkomt, op welke regels jullie je baseren. Hè? Is het enkel...
Uiteindelijk zijn dat... dat gaat over de gewestplannen en zo verder. Alle regels die dat er tot nu toe zijn. Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat je soms uw gewenste ruimtelijke ordening niet altijd heel afdwingbaar kunt maken. En dat is hetgeen dat we nu met die instrumenten wel gaan proberen te doen. Nu heb je eigenlijk heel weinig regels om je ruimtelijke ordening in de richting te sturen die dat je eigenlijk als beleid en als gemeente wilt. En het is daar eigenlijk dat we iets aan willen doen. Dat was ook de insteek van het woonomgevingsplan. Maar wat zei dat woonomgevingsplan? Daar ging je eigenlijk gewoon naar afbakenen. En of dat je dan in je kern eigenlijk geen enkel huis op zichzelf nog overhield, maar een aaneenschakeling van appartementen, dat dan eigenlijk allemaal eenzelfde gevel had, dan kon je daar eigenlijk vrij weinig tegen doen, want dat komt perfect binnen dat woonomgevingsplan. Maar de vraag die wij ons dan gesteld hebben is dat dan gewenste ruimtelijke ordening? Als je dan echt die beelden naast elkaar zet, visueel, komen wij er eigenlijk op uit van oké, dat is ook niet hetgeen dat we wensen en dat instrumentarium doet ons daarin tekort.
Ja, maar helemaal akkoord op lange termijn, maar gewoon op korte termijn. Wat doen we in die tussenfase? Hè? Als blauwdruk nog niet klaar is, wat doen we dan als er een aanvraag binnenkomt? Hè? Want we hadden vroeger een woonomgevingsplan met heel veel afstanden en die allemaal gebaseerd waren op het wettelijk kader. Hanteren we dit vandaag nog? Welke middelen gebruiken de bouwdienst om een aanvraag te beoordelen?
Hetzelfde wettelijk kader aan de voorwand, dat woonomgevingsplan is ook nooit goedgekeurd geweest. Dus dat is
van hetgeen van de IOK eigenlijk dan?
Ja, maar dat is ook nooit goedgekeurd geweest. Hè. Dus uiteindelijk, nu worden ook standaard gabaritten en zo... Ik denk, ja, maar jij even op bloed gaan moeten duwen. Ja. Gert, ik kan dan nog eens in detail, want uiteindelijk die omgevingsaanvragen in detail die behandelen, daar zit ik natuurlijk zelf niet bij, dus dat zijn gewoon de geldende regels, maar het is omdat je daar eigenlijk op de limieten botst en dat niet de gewenste ruimtelijke ordening is, dat je nu eigenlijk dat instrumentarium verder gaat ontwikkelen.
Nee, oké, ça va.
Goed, maar ik wil dan nog eens verder op terugkomen, of als jij daar nog verder vragen over hebt, mogen dat zeker stellen, maar ik probeer het zo als ik het kan uit te leggen, natuurlijk. Hè.
Nee, oké, ça va.
Goed. Gert, dan had je nog een vraag over de onderhandelingen van Zaal Lux.
Ja.
Klopt. Hè?
Stand van zaken, ja.
Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. In die zin dat de onderhandelingen daar even ver staan als voordien. Dus die zijn afgetoetst met een eigenaar. Maar dan is er de COVID gekomen. Wij hadden daar een ontwerpakte van de notaris gekregen. Maar bespreking met de notaris was en is uiteraard ook geen mogelijkheid. En we hebben daar de eerste weken ook niet de mogelijkheid gehad om bijvoorbeeld mensen naar hier te laten komen voor aparte besprekingen. We hebben echt tot het absolute minimum beperkt. Wij proberen daar in de komende weken, en dat zal ook mee een beetje het voorwerp uitmaken van de vergaderingen die daar deze week gepland staan, om te zien van hoe dat we daar zo snel mogelijk terug uitkomen. Ik heb daar straks al even gezegd wat dat de Lux betreft. Het verhaal Markt 21 is eigenlijk toevallig sedert vandaag volledig positief, dus daar kunnen we mee verder. Dus daar gaan we al wel proberen nu gebruik te maken van de situatie. En dan wat het de Lux zelf betreft, als wij morgen terug kunnen proberen een bijeenkomst te organiseren, bijvoorbeeld met een uitbater van de Lux en daarna met een eigenaar, dan denk ik dat we dat op een vrij korte periode zullen kunnen sluiten. En dan die overeenkomst kunnen sluiten en dat we dan in functie van eventueel de heropstart van die zalen en van die mogelijkheden, dat we daar misschien zelfs nog, als er nog een tijd geen evenementen zouden kunnen doorgaan, van die periode kunnen gebruik maken om eventueel veranderingswerken uit te voeren, mocht dat al een optie zijn. Maar dat gaat hopelijk volgende weken duidelijk zijn wanneer we dat terug die gesprekken kunnen opstarten. We hebben er ondertussen wel adviezen in gewonnen, zowel bij notaris als bij IOK, ook de laatste algemeen directeur, heeft er nog wat mee bezig geweest, maar we zitten daar gewoon met de praktische problemen om daar vergaderingen te organiseren met externe mensen die dan nu momenteel niet voorhanden zijn, maar eigenlijk ligt dat dossier ook klaar om afgerond te geraken van zodra dat de maatregelen dat toelaten. Goed.
Alright.
Dan uw COVID-19 vraag, hè, voor de tussenkomst voor mensenverenigingen en handelszaken, sportverenigingen. Ja, dat verhaal heb ik al uitgelegd, dus ik denk dat we daar gaan over terugkoppelen op het moment dat we daar hier eerst in kaart gebracht hebben. Als ik me niet vergis, staat dat het college van volgende week gepland om een terugkoppeling te krijgen van aan wie meer die daar in die expertengroep zit. En we zullen dan wel doorcommuniceren.
De mensen die vandaag de vraag al gesteld hebben, want daar hebben we in het vorige overleg ook op teruggekomen, die hebben ondertussen wel antwoord gekregen dan.
Dat vermoed ik niet, omdat er bijvoorbeeld over die concessies waar dat we het over hadden, daar is nog heel lang onduidelijkheid geweest of dat die over die externe premie zouden kunnen beschikken of niet. En dat is nu, denk ik, vorige week of de week daarvoor binnen Nederland nog eens gezegd dat er wel concessionarissen zijn die dat er wel degelijk gebruik van kunnen maken. Dus dat zijn we nu aan het aftoetsen. En daar heeft Ann Wiemers een ontwerpbrief klaargemaakt. Maar die ligt bij mij momenteel nog om nagekeken te worden om te kunnen uitsturen. Maar dat ligt ook klaar om te kunnen vertrekken. Dus dat zal na volgende week zeker wel kunnen. En dan, Gert, was er nog een laatste vraag van jullie. In verband met de mondmaskers. Hè. Dus, dat was een vraag. Ik ga even situeren dat iedereen mee is. Hè. Dus de gemeente had opgeroepen om mondmaskers te maken voor de ziekenhuizen. Nu blijkt dat deze mondmaskers vanuit de ziekenhuizen via Nederland naar de gemeente verdeeld worden. Weten de makers van de mondmaskers dit? Er zijn mensen die deze mondmaskers professioneel verkopen. En nu gratis afgeven aan de zorg en dan worden ze gewoon verdeeld onder de bevolking en hun klanten. Graag duidelijke communicatie naar de vrijwilligers. Nu, ik denk dat we daar heel duidelijke communicatie voeren naar de vrijwilligers. Dus dat is een oproep geweest, zeker om stoffenmaskers te maken die dat ook ingelost worden en waar men ook elke dag mee bezig is. Maar er zijn wel wat, en ik heb dat vandaag ook binnen het crisisoverleg van onze gemeente hier besproken, of dat er onduidelijkheden zijn of wat dan ook. Nee, dat zijn blijkbaar mensen die dat daar hun eigen verhaal een beetje aan knopen en die dat zeggen van ja, we hebben er gemaakt, want wij hadden hier ook een bericht binnengekregen. Maar dat is dus iemand die daar maskers gemaakt had in de veronderstelling dat daar de medische sector mee ging werken. Maar de medische sector, die hebben op een bepaald ogenblik, is er wel wat paniek geweest in het algemeen van gaan er maskers zijn. En als je dan niks hebt, is nog altijd een stoffenmasker beter als helemaal niks. Maar dan zijn er uiteraard die chirurgische gekomen. Dan is men daarop overgeschakeld. Dan heeft men gezegd, ja, wij hebben nu een toestroom van chirurgische maskers. We gaan die stoffen die dat er eventueel aangeboden zijn, en hier zijn er in het begin ook heel veel aangeboden zonder dat we daar een afzetmarkt mee hebben, die gaan we natuurlijk mee inzetten op de markten waar dat die nodig zijn. En het zou dik zijn om die daar te laten liggen, terwijl dat er nu elke dag mensen bezig zijn om in een race tegen de klok zoveel mogelijk maskers te gaan maken. Maar eigenlijk is het een beetje een kringredenering, ook die klacht dat daar gekomen is, van iemand zegt, ja, ik ben vrijwilliger om maskers te maken... Maar als die dan niet ingezet worden, omdat ik dacht dat die bij het ziekenhuis alleen gingen gebruikt worden, en die worden dan ook nog door andere mensen gebruikt, ja, ofwel maakt de vrijwillig maskers, en dan worden die zo optimaal mogelijk ingezet. En dat is nu de afweging dat er binnen Nederland gemaakt is, van, wij gaan ook niet, die gemeente maakt er 3000, die maakt er 2000, maar die gemeente heeft bijvoorbeeld veel meer makkelijke leveranciers voor die stoffen. Dat wordt binnen Nederland eigenlijk een beetje collegiaal bekeken, en dan samen opgepakt. En zo wordt ook die verdeling heel evenwichtig gebeurd. Het is dus niet zo dat er binnen Nederland morgen een gemeente al 2/3 van haar bevolking heeft kunnen bedienen, terwijl het de ander nog achterna hangt. Dat wordt allemaal eigenlijk op de beschikbare aantallen afgewogen en verdeeld. Dus zou kunnen dat daar een masker ooit in het ziekenhuis heeft gelegen, daar niet gebruikt is en teruggekomen is. Maar naar de communicatie toe denk ik dat het altijd vrij helder geweest is van waar en hoe dat kwam. Maar ik heb ook gehoord dat daar inderdaad een bericht op de sociale media was, dat zich daar nogal druk over maakte, maar ik zou dat toch met de nodige sceptisch willen bekijken eigenlijk. Want ik denk dat dat nogal, dat is zeker wat dat die werking rond die mondmaskers betreft, dat dat eigenlijk op een heel open en correcte manier gecommuniceerd is, maar dat het ziekenhuis daar op een bepaald ogenblik heeft aangegeven, misschien dat zij zonder iets dreigden te vallen en dan het minimum van het minimorum nodig hadden, maar vanaf dat die toeleveringen er geweest zijn, is dat eigenlijk ondervangen geweest daar zelf. Trouwens, wat dat betreft zijn wij in Herentout een beetje de draaischijf van de bedeling van de chirurgische maskers. Die worden hier eigenlijk elke week, morgen staat er weer een levering, gepland. Hier worden elke week honderden tot duizenden maskers binnengebracht. Dat is de afspraak binnen Nederland. Het depot zit in Grobbendonk. Wij verzamelen hier alles dat voor Nederland is. Dus de brandweer van de brandweerzone brengt die naar hier. En wij verdelen van hieruit verder. En dat gebeurt altijd volgens een vast ramin en volgens afspraken die dat binnen Nederland zijn. Dus eigenlijk is dat een heel transparant en vooral een heel eerlijk systeem voor iedereen die daar binnen Nederland nood of recht heeft op een masker.
Vandaag stond in de media en in de krant dat de mondmaskers die uitgedeeld zijn door Nederland, dat die niet goed van kwaliteit waren. En dat ging dan over de aangekochte. Is dat voor Herenthout ook het geval?
Nee, dat ging niet over de aangekochte. Dat ging over pakketten die dat gemaakt zijn. Daar is een bepaalde sectie gemaakt van een bepaalde stof met dan een bepaald soort lintjes. En het gaat vooral over de problemen bij die lintjes. Die dat vooral verdeeld geweest zijn in Herentals, want dus die maskers worden verdeeld over Nederland, maar welk type maskers, wij weten op dit ogenblik ook niet, elke inwoner gaat niet hetzelfde type krijgen. We hebben daar zo proberen zo duidelijk mogelijk over te communiceren, want er is vorige week een persbericht rond geweest waarin dat er een oplijsting is geweest van welke soort type maskers dat er gingen gemaakt worden, vooral welke soort stof, welk soort van bevestigingsmaterialen, en om het heel cru te zeggen, de maskers waar dan nu heel veel ophef rond is en problemen rond gemaakt worden, zijn eigenlijk de maskers die dat in Tyvek-stof gemaakt zijn. Die Tyvek-stof heeft één heel groot voordeel, dat dat de minst doorlatende stof is en dat dat eigenlijk de veiligste mondmaskers zijn. Die stof bijvoorbeeld is aangeleverd vanuit het ziekenhuis, omdat die stof ook daar gebruikt wordt om in hygiënische omstandigheden te kunnen werken en mondmaskers en ook schorten enzovoort die dat daarvan gemaakt worden. Maar die stof heeft als nadeel dat als je dat masker veelvuldig draagt, dat dat echt wel heel niet evident is om dat constant te dragen. Dat is een heel goed masker voor op en af. En dan heb je meer die comfortmaskers die in katoen gemaakt zijn. En zo is er een mengeling. En wij hebben het geluk gehad, denk ik, dat wij in de bedeling die dat wij al rondgedaan hebben, dat type maskers daar bijna niet bij zat. En dat is ook op de crisisvergadering die wij gehad hebben met de burgemeesters van Nederland, dus crisiscel Nederland, hebben we vorige week ook gezegd van kijk, we gaan vooral richting die comfortmaskers meer gaan en we gaan wat dat we nog kunnen verwisselen van die stof. Dus die Tyvek inruilen tegenover een katoen, zodat we meer van het andere type maskers hebben. Maar ook daar denk ik dat we een beetje het geluk en het succes hebben door het feit dat we juist die aanpak gekozen hebben door verschillende soorten en types maskers te gaan fabriceren. Omdat we nu zien dat we eigenlijk al een voorsprong aan het maken zijn op andere gemeenten, die dat bijvoorbeeld bij ene leverancier gekocht hebben en die dat daar nu in een backorder staan van weken, maanden, zonder dat er iets kan beleverd worden en dat wij al wel kunnen beleveren. En dat we ook het geluk hebben, door die verschillende types van maskers te maken, dat we daar nu eigenlijk direct hebben kunnen schakelen door een bepaald type eruit te halen, omdat we zeggen dat is het minst comfortabele van allemaal, en dan gaan we eruit halen. Maar het probleem zat daar vooral bij die lintjes. Niet bij de doeltreffendheid van het masker, maar vooral bij de lintjes, en die zullen we wel repareren of vervangen. Goed?
Alright, thank you well.
Dan denk ik dat we door de agenda zijn voor de openbare zitting. Dan schakel ik eigenlijk gewoon... Ja, Jan?
Kom ik nu goed door?
Ja. Maar jij bent twee keer dan aanwezig in de vergadering, zie ik.
Wel nu, dankzij Steve Jobs, een tweede keer.
Ja.
Dus daarom, nu werkt het beter, blijkbaar. Zeg, ik heb dat er straks niet gedaan, maar namens de fractie zou ik toch de erkentelijkheid willen betuigen tegenover ambtenaren, medische zorgverleners, verzorgenden, en heel wat gewone burgers die als vrijwilliger hebben opgetreden om de voorbije weken, en het zijn bijna maanden, hè, de zaak in Herenthout, bedoel ik, in goede banen te leiden. Nu, Herenthout heeft zich eigenlijk heel goed gedragen. Als carnavalsdorp is dat blijkbaar niet vanzelfsprekend, maar dat is schitterend geweest. Ik heb vorige weekend eens eventjes de lijst met de 580 Belgische gemeenten overlopen. Ik heb het al gezegd, burgemeester, wij komen daar als 57ste uit. Dus we halen nog juist 90%, wat uitstekend is. Maar als gemeenteraadsfractie willen we toch eens een speciaal woordje zeggen over de gemeentebestuur en het college. En eigenlijk, en daar ging het dan net over, in aanvulling Nederland, die samen eigenlijk schitterend werk leveren. We zien nu een gemeente die zo, een gemeentebestuur en een gemeentepersoneel dat zo actief is als we nooit gezien hebben en waar we eigenlijk tot nu toe altijd van gedroomd hebben. Ik denk dat het personeel zelf ook wel ervaart dat ze door de mensen geapprecieerd worden. En ik hoop maar dat dat een stimulans is om zo verder te blijven doen.
Ja, Jan, wat dat betreft, en dat is misschien ook een beetje anticiperen op iets wat er later komt, want er is ook gevraagd om daar nog wat feedback over te geven later aan de gemeenteraad. We zijn ook bezig, en dat is vooral een pluim richting het personeel dan, vind ik. Als je ziet hoe dat er op deze moment gewerkt is en blijven gewerkt worden is in de gemeente, dan denk ik dat we daar een voorbeeld zijn. Hè. We hebben eigenlijk een heel laag absenteïsme gehad de voorbije weken. We hebben eigenlijk een parcours afgelegd waar er heel veel mensen zich aan elkaar opgetrokken hebben en waar we toch wel wat progressie gemaakt hebben. En dat weerspiegelt zich hopelijk ook in een drive en in een sfeer die dat hopelijk ook, want die periode gaat nog langer duren, gelijk dat we dat misschien allemaal willen, dat dat ook zo kan verder gezet worden. En wij hebben op dat vlak ook niet stilgezeten, dus ook die gesprekken rond de organisatiecultuur en de organisatiehertekening, die zijn doorgelopen. Dus we zijn vorderingen gemaakt binnen het organigram, we hebben vordering gemaakt binnen het bureau dat aangesteld geworden is om ook het dienstverleningsconcept te bekijken. Daar is vandaag een eerste terugkoppeling geweest en dat is allemaal wel hoopgevend in die zin dat goede, slechte tijden brengen soms goede zaken voort, zegt men, maar dat is hier wel het geval, dat we daar denk ik wel een drive gevonden hebben die dat een goede start kan zijn als we nu hopelijk uit ons examen algemeen directeur ook nog iemand hebben die dat binnen een aantal maanden kan starten. En die kan starten met een nieuw organogram, een dienstverleningsconcept dat op de rails wordt gezet. Dan denk ik dat we voor Herenthout, en dan spreek ik echt voor Herenthout in het algemeen, een hele grote stap kunnen zetten, ondanks deze crisis en eigenlijk te midden daarin. Ik ben daar zelf ook heel trots op. Als je ziet hoe dat er die wekelijkse crisisvergaderingen doorgaan, hoe dat er eigenlijk op communicatievlak gepresteerd wordt, hoe dat er op alle diensten eigenlijk bijgesprongen wordt waar dat nodig is. Ik merk dat bij collega's dat niet evident is. En ik denk dat we daar een hele omwenteling hebben kunnen creëren binnen het personeel. En dat daar een heel goed gevoel hangt. En dat we ook moeten capteren om daar mee verder te gaan. Wat dat de cijfers betreft, we hebben het er al eens over gehad onderling, denk Jan, als je me de laatste keer belde. Die zijn inderdaad heel goed. Maar heel goed in COVID-tijden is altijd heel fragiel. En ik hoop en ik kijk daar heel bang naar. Hè. Als we nu in ons rusthuis, in huis de Rian, eigenlijk bijna geen situaties gehad hebben. Wij gaan nu naar nieuwe maatregelen, versoepelingen. Ik heb bij collega-burgemeesters gezien hoe snel dat kan kantelen. Dus ik hoop echt wel dat daar de weg van het verstand gevolgd wordt en dat daar de geleidelijkheid kan spelen. Want wat dat vandaag heel goed is, kan door de speling van het lot morgen heel slecht zijn. En dan bedoel ik het puur naar besmettingen en naar ziekte toe. De werking binnen de gemeente, daar heb ik eigenlijk heel veel vertrouwen in dat deze nog wel zo kan verder gezet worden. Maar het is vooral dat COVID-verhaal waar we heel veel gezond verstand gaan nodig hebben van de mensen de komende weken en maanden. Maar ik zal de boodschap zeker overbrengen, want ik weet dat dat...
Ja, ik hoop met de collega's dat dat namens heel de gemeenteraad zou kunnen gebeuren, denk ik. Hè.
Absoluut. Wij delen die meningen, Jan.
Voilà, goed. Een akkoord.